De context van onderwijs ontwikkelt snel. Kijk maar eens naar de impact van ChatGPT en andere vormen van AI. Om de digitalisering in het onderwijs een boost te geven, is het programma NPulse opgezet. Het doel van dit programma is om het MBO, HBO en WO te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. In deze aflevering gaan Frits en Ria in gesprek met Esther van der Linden, kwartiermaker van de XR Pilot Hub.
Je moet maar opletten als er reclame wordt gemaakt, bijvoorbeeld ook voor allerlei opleidingen, zo, dan wordt al heel snel de VR-bril opgezet en op de foto gezet. Maar soms blijft het daar dus ook een beetje in hangen. En dat is wel zonde, want het heeft echt heel veel toegevoegde waarde. En zeker in het leren van vaardigheden.
En Jeroen Bottema is de gast van Hogeschool in Holland.
En ik denk dat dat ook gaat bijdragen dat het makkelijker wordt om over die technologie te beschikken. Maar ik denk dat het ook vanzelfsprekend moet zijn op een gegeven moment dat je bij het servicepunt hier beneden als student een bril kunt lenen. Mee naar huis kunt nemen om in het weekend een bepaalde vaardigheid in te oefenen om hem maandag weer terug te brengen.
XR, oftewel Extended Reality, omvat technologieën zoals Augmented en Virtual Reality die de leerervaring verbeteren. Esther en Jeroen vertellen hoe XR helpt om het onderwijs te vernieuwen en hoe het NPulse-programma de opschaling van deze innovatieve techniek ondersteunt.
Esther, jij bent kwartiermaker van de Pilot Hub XR. Wat beweegt jou op dit onderwerp? En even voor de luisteraar, wat is XR?
Nou, dan begin ik met XR. XR is de afkorting voor Extended Reality. Het is eigenlijk een soort paraplu-term voor allerlei dingen die je toevoegt aan de realiteit. Dus dat kan Augmented Reality zijn, waarbij je de echte wereld ziet, maar er echt een laag aan toevoegt. Ik heb dan van die telefoontoepassingjes waarbij je een poppetje of dat soort dingen kan zien. Maar helemaal het andere spectrum heb je virtual reality. En daar heb je echt een hele andere wereld waar je in kan omgeven. En er zijn een soort mixvormen ook nog. Dus dat is extended reality. En wat drijft mij? Nou, ik moet zeggen, mij drijft eigenlijk vooral leren. Ik vind leren belangrijk en goed. En ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. En ik heb eigenlijk de laatste jaren ontdekt dat XR daar echt een fantastische technologie voor kan zijn. Die daar heel veel in toe te voegen heeft. Dus ja, en die combinatie samen, die vind ik wel echt heel fascinerend om samen mee te werken.
Jeroen, jij bent de linkerpin voor XR naar in Holland. Wat beweegt jou op dit onderwerp?
Ja, ik sluit me echt bij Esther aan. De technologie biedt echt fantastische mogelijkheden voor het leren. En daar gaat het natuurlijk om in een hogeschool. Onze core business is, denk ik, dat we helpen studenten hun vaardigheden te ontwikkelen. Ja, en daar biedt de virtual reality, augmented reality, de hele XR gebeuren, biedt daar echt fantastische mogelijkheden voor. Dus dat is wat mij daarin drijft, is om voor onze studenten een veilige leer- en oefenomgeving te creëren, waar ze die vaardigheden kunnen oefenen.
Esther, kun je iets meer vertellen over die Pilot Hub XR? Wat doen jullie? Wat is het doel voor de komende jaren? Want het hele programma duurt 8 jaar.
Ja, het programma duurt 8 jaar. Er is afgesproken dat de pilot hubs in de basis voor 2 jaar zijn. En de pilot hubs zijn er ook heel specifiek om veel meer een thema te verkennen. Dus het zijn thema's waarvan we denken, oh, die zijn heel interessant. Zouden best wel eens impact kunnen hebben op het onderwijs. Maar wat is er dan precies voor nodig? Dus daar zijn we heel erg mee bezig. We hebben in het schrijven van het plan met heel veel instellingen gesproken. En we kwamen er eigenlijk achter dat de uitdagingen overal wel heel erg hetzelfde zijn in de 3 sectoren. Hè, dus MBO, HBO, WO. En dat er overal hele mooie experimenten gedaan worden. Maar dat die stap naar opschaling, dat eigenlijk overal heel veel problemen oplevert. Daar zijn er gewoon heel veel uitdagingen. Dus wat wij proberen te doen is om te kijken van wat zijn dan die uitdagingen? En kunnen we daar dan landelijk ook aan doen? We hebben wat meer inhoud aan te geven. We kijken bijvoorbeeld naar het stukje content. Er is eigenlijk nog best weinig XR-educatieve content. En het is heel erg versnipperd en het is eigenlijk niet te vinden. Dus als een docent denkt van, goh, misschien zou ik hiervoor voor een bepaalde leerdoel wel XR willen toepassen. Dan is er nergens waar hij naartoe kan gaan om te vinden, is het er al. Dus dan wordt het vaak weer opnieuw ontwikkeld. Dus daar proberen we bijvoorbeeld een oplossing voor te vinden. Moet er een landelijke plek komen waar die XR-content te vinden is? En zou dat dan bijvoorbeeld EduSource kunnen zijn, wat er al is voor leermaterialen? Of is XR dan toch net even anders en heb je daar wat anders voor nodig? Dat is één ding. Daarnaast zijn we ook bezig met een XR-framework. Daar hebben we nu een eerste versie. Wat instellingen inzicht biedt in alles wat je te organiseren hebt. Als je dus van dat ene experiment naar een opschaling wil gaan. En dat is nu nog hoog over de thema's. Maar het volgende stap is om verzamelen van goede voorbeelden uit het onderwijs die er al zijn in de instellingen. En allerlei diensten, van alles en nog wat, zodat het ook inhoud krijgt en je er ook meteen mee aan de slag kan als instelling. Dus dat zijn een paar, er zijn nog meer dingen, maar dat zijn een aantal thema's waar we mee bezig zijn.
Ik denk die samenwerking tussen instellingen, dat is echt cruciaal. Hè? Je hebt het over content, je kan het ook nadenken over de infrastructuur. Hè? Wat hebben we nodig om bijvoorbeeld al die virtual reality brillen, wat voor netwerk vraagt dat? Dus dat zijn allemaal zaken waar we als instelling alleen, dat is heel lastig om daar alleen een oplossing voor te ontwerpen. Daar heb je elkaar echt voor nodig. Dus ja, dat is cruciaal.
En wat doet er in Holland dan?
Aan XR.
Maar ook in die samenwerking?
Ja, wij dragen onder andere bij aan het nadenken over het framework. We zijn heel erg bezig met... We hebben hier bijvoorbeeld in Holland heel veel experimenten... Die het waard zijn om op te schalen. En daar lopen we dus inderdaad tegenaan. Hoe doe je dat dan? En daarom zijn we ook betrokken bij het nadenken over dat framework. Dus wat heb je nodig als instelling... Om daarin te groeien, te ontwikkelen.
Zijn er dan ook, want ik ben altijd van de concrete voorbeelden. Ja. Het opschaalprobleem ken ik natuurlijk ook. Maar hoe gaan we nou ervoor zorgen, los van die opschaling, dat we leren van elkaar binnen zo'n impulsorganisatie? Dus veel meer bij elkaar niet over de schutting krijgen, maar die schutting afbreken.
Ik denk dat wat wij bijvoorbeeld doen is, we hebben rondom onze projecten, bijvoorbeeld de XR Framework is daar een mooi voorbeeld van. Daar hebben we meteen al dus gevraagd aan mensen vanuit instellingen om daar in onze werkgroep te zitten. Nou, in Holland, Jeroen is er daar eentje van. Om meteen al met hun dilemma's en hun uitdagingen te komen. Zodat we daar ook meteen op in kunnen gaan. Zodat er een product komt waarvan we zeker weten dat dat ook gebruikt kan worden. Dus op die manier stimuleer je al meteen dat je echt samen aan een product werkt. En niet alleen uitwisselt.
Dus en kun je eens een voorbeeld daarvan noemen? Een product?
Nou, nu is het bijvoorbeeld dat framework. Hè, dat is dus ontstaan. Dat alle ik weet niet precies hoeveel. Ik geloof dat er een stuk of 8, 10 instellingen betrokken zijn. Hebben aangegeven, dit zijn alle dilemma's waar we tegenaan lopen. Dit is wat we zoeken. En dan is dat product gezamenlijk tot stand gekomen. Dus en we hebben iets vergelijkbaars. We hebben ook een thema publieke waarde. Want dat is ook wel eentje die echt wel bij XR heel belangrijk is. Heel erg platgeslagen in een stukje privacy. Omdat natuurlijk al die brillen van de big tech zijn. Maar ook in brede zin is inclusiviteit en autonomie en dat soort open... zijn echt nog wel uitdagingen. En ook daarom hebben we een denktank die betrokken is bij nadenken over en het ontwikkelen van een spel... van wat dus ingezet kan worden in de instellingen.
Ja, en als je kijkt naar branchespecifieke ontwikkelingen... waar zie je nou vanuit Pilot Hub of vanuit de instellingen, ook voor Jeroen... branches waarin dit echt nu speelt... en waar je echt ervoor moet zorgen dat je een leeromgeving gaat creëren voor studenten... die aansluiten zo meteen op die ontwikkelingen in branche X.
Ja, ik schiet meteen naar bijvoorbeeld de creatieve industrie. Die hebben natuurlijk door van immersieve media maken, immersieve omgeving ontwikkelen. Dat vraagt natuurlijk nieuwe professionals die dat kunnen. Dus dat is iets waar we binnen de hogeschool heel duidelijk nu op richten. Ik zie het in de verpleegkunde, de medische de zorgomgeving. Daar zie je steeds meer dat zorgprofessionals gewoon werken met XR op de werkvloer. Dus dat vraagt ook die professionele vaardigheden. Dus dat zijn twee branches die meteen naar boven schieten. En daar zie je ook binnen de hogeschool dat die domeinen bij ons ook daar al ver in zijn. En al de echt goede experimenten opstarten. Dus die lopen daar ook wel een beetje op voor.
Ja, Esther,
dat is landelijk wel herkenbaar. Dus het paramedische domein is inderdaad een domein wat heel erg ontwikkeld is. Er is ook zelfs een vanuit de... UMC's is er ook een groeifondsprogramma Dutch, wat als doel heeft om 50% van het praktijkonderwijs in het ziekenhuis te vervangen door virtueel simulatieonderwijs. best uitdagend. Ja. Dus daar werken we ook heel veel mee samen. Want ja, er zit natuurlijk heel veel parallellen in wat zij willen bereiken en wat wij willen ondersteunen in randvoorwaarden. Dus in die inderdaad zie ik de creatieve industrie. Ook op veiligheidsdomein en politie en dat soort aspecten. Politieacademie bijvoorbeeld. Wordt ook heel veel dit al toegevoegd. Omdat je daar natuurlijk graag een veilige oefenomgeving wil creëren. Waar veel geoefend kan worden. Maar eigenlijk, dus dat zijn wel de voorlopers. Maar eigenlijk overal waar of iets aan vaardigheden geoefend moet worden. En iedereen, weet je, in elk beroep moet je wel presenteren. Een goed gesprek kunnen voeren. Kan je dit eigenlijk heel goed toepassen. En daarnaast zijn er ook nog wel andere mogelijkheden als bijvoorbeeld hele abstracte, ingewikkelde dingen inzichtelijk maken. Of meer in de dingen als prototypes. Dus bijvoorbeeld, ik weet dat ze in Groningen bijvoorbeeld een virtuele stad bouwen, studenten zelf. Om het ook te kunnen zien van, als ik zo een huis ontwikkel of zo een wijk, wat betekent dat dan eigenlijk? Hoe ziet dat er dan uiteindelijk uit? Maar goed, er zijn legio. Bijvoorbeeld ook een hele mooi voorbeeld is de virtuele kleuterklas. Waarin dus ook echt bepaalde vaardigheden die PABO-studenten misschien niet op hun stage leren of te weinig tegenkomen, die dus in een veilige omgeving op de opleiding ook geoefend kunnen worden.
En is het dan de bedoeling, ik ben een beetje de vertaling aan het maken vanuit het framework, dat je dus vanuit deze ontwikkeling die we zo eventjes snel opsommen, sectoraal daar de goede infrastructuur voor neerlegt waar je moet zijn en waar je het kan vinden. Zodat niet iedereen het ook nog eens een keer zelf gaat zitten doen.
En het framework helpt je ook om dat opschalingsvraagstuk. Dus hoe komen we van experiment naar breed gedragen, breed geïmplementeerde toepassing in het curriculum.
Maar is dat dan sectoraal opschaling of is dat instellingsspecifieke opschaling?
Ja, ik kijk er vanuit een instelling naar. Het framework helpt mij om er vanuit een instellingsperspectief naar te kijken. Maar daarin zit die samenwerking natuurlijk wel. Dat is daar echt wel een onderdeel van.
Ja.
Want met XR en ook rond AI zie je dat die samenwerking, dat is steeds, dat is echt onlosmakelijk verbonden aan deze ontwikkeling.
Ja.
Dus echt zoeken met samenwerking met. We hebben binnen in Holland verbindingen met de MBO's om hier op samen in op te trekken. Dat is heel belangrijk.
Ik kom nog even bij de vraag. Hè. Jullie hebben nu wat voorbeelden gehad, wat concreter. Ik ga toch even terug van waarom is dit zo'n belangrijke ontwikkeling? En je noemde al even die transformatieve waarden. Wat is dat precies en waarom zie je dat zo?
Ja, dat is wel een goeie, want ik merk hè, dat, of we merken met elkaar, dat ik zou heel erg, vooral op dit moment ook heel erg cool gevonden wordt. Als je moet maar opletten, als er reclame wordt gemaakt, bijvoorbeeld ook voor allerlei opleidingen, zo, dan wordt al heel snel de VR-bril opgezet en op de foto gezet. Maar soms blijft het daar dus ook een beetje in hangen. En dat is wel zonde, want het heeft echt heel veel toegevoegde waarde. En zeker in het leren van vaardigheden. En wat denk ik ook heel belangrijk is, dat we met ons allen dat we realiseren, is dat er steeds meer een krapte op de arbeidsmarkt aan het ontstaan is. Die is er in sommige sectoren al, maar die wordt ook bij andere sectoren steeds meer voelbaar. En er is ook een rapport vanuit de Onderwijsraad gekomen, een klemmend beroep, wat zegt van, daardoor staat ook het leren in de praktijk, wat voor heel veel opleidingen echt een bazaal onderdeel van de opleiding is, dat je ook iets in de praktijk leert, dat staat heel erg onder druk. Dus of er is überhaupt geen stageplek te vinden, of studenten kunnen wel op stage gaan, maar worden dan eigenlijk een beetje misbruikt om allerlei klusjes op te lossen en leren dus helemaal niet. En dat wordt steeds meer een probleem. Dus daar denk ik dat daar een hele belangrijke waarde voor XR zou kunnen zitten, om dus opleidingen op die manier in te richten, dat er meer ook ter voorbereiding op de praktijk, want je moet nog steeds in de praktijk leren. Het is absoluut geen vervanging. Maar je kan het wel veel effectiever en efficiënter doen door ze al bepaalde dingen te laten oefenen in een virtuele omgeving, voordat ze echt de praktijk ingaan.
En is het dan ook, zie je het dan ook op termijn als een vervanging van de stage?
Nee. Nee, dat moet je volgens mij echt niet willen. Je wil volgens mij absoluut niet dat. Gisteren sprak ik met iemand van Zuid, waar ze een toepassing voor verloskunde aan het ontwikkelen zijn. Je wil volgens mij niet dat iemand alleen maar virtueel heeft geleerd om een knip te zetten. En dan pas als ze echt aan het werk is in de eentje, dat dan voor het echt moet doen. Dat lijkt me absoluut geen wenselijke situatie.
Nee, maar ik bedoel meer in de context van het stage lopen gaat op termijn anders ingevuld worden.
Ja, ik denk dat je dus heel goed ter voorbereiding... En dit soort dingen gebeuren natuurlijk in het bedrijfsleven ook al. Ja. Ik weet dat een van mijn buren die werkt bij de Rabobank. En daar kunnen mensen die een moeilijk gesprek moeten voeren... die bijvoorbeeld iemand aan moet spreken omdat hij een betalingsachterstand heeft... die kan dat virtueel oefenen. Dat is gewoon iets wat daar al toegankelijk is. De KLM die gebruikt ook heel veel virtuele oefenmogelijkheden. Dus het is meer een soort efficiëntere manier van voorbereiden op een stage of toegevoegd aan een stage, dan dat je het helemaal gaat vervangen.
Ja.
En Jeroen, als je dit hoort, hè, wat betekent dat voor in Holland? Waar zouden we dan op meer op in moeten zetten?
Een hele grote vraag, Jeroen.
Een hele grote, maar
ik stel hem toch maar.
Ja.
Nee, maar we hebben dus nieuwe manieren om die praktijk binnen de hogeschool te trekken. En dat is waar we goed over moeten nadenken. Dat we dat aanvullend op het echte doen in de praktijk. Daar moet je goed over nadenken met elkaar. Dus dat simulatieonderwijs, dat krijgt naar nieuwe dimensies. En een voorbeeld dat in mijn hoofd schiet is... want we hebben met XR hebben we het vaak over brillen. Maar je hebt al allerlei andere voorbeelden. We hebben bijvoorbeeld een simulatieruimte op onze locatie in Amsterdam... Dat is niet met brillen, maar dat is een 360 graden ruimte... waarin studenten ook in een immersieve omgeving... bijvoorbeeld reanimatie kunnen oefenen op een pop... Waar dan omheen een drukstation wordt geprojecteerd. Nou, daar zien we al op die manier al de praktijk naar binnen kunt halen... en studenten en de vaardigheden kunt laten oefenen. Maar ze ook een beetje, daardoor groeit ook het geloof in eigen kunnen... En als je dan het moment krijgt dat je in de praktijk in die situatie zit... dan gaan we hopen dat de student zegt... maar wacht, ik heb wel vertrouwen dat ik dat kan. En dat me dat lukt. Dus ik denk dat we vooral als hogeschool daarop moeten inzetten... is om van wat zijn nou voor ons de manieren om die praktijk naar binnen te halen... dat om te zetten in een veilige leer- en oefenomgeving... waarin je kunt falen, waarin je weer kunt opstaan, vallen kunt opstaan... en het weer opnieuw kunt doen. Net zolang totdat je als student het idee hebt van... ja, dit beheers ik, nu ga ik een stapje hoger, complexer... Nu ga ik de praktijk in. En als we die leerlijn mooi maken, ja, dat lijkt me heel effectief.
Nou, dat is het mooie van het VR, dat je het zo authentiek ook kan maken. Het is haast, het is heel bijzonder. Je doet zo'n bril op en wat je dan ziet, ook al weet je dat het, je weet dat het niet echt is. Het zijn vaak ook getekende, dus poppetjes en dat soort dingen. Toch is de ervaring heel erg echt. Ja, daar is ook allerlei onderzoek naar gedaan. En je hebt ook van die grappige filmpjes... Hè, waar die mensen op zo'n plank moeten lopen. En dat en dan zie je ze en dan weet dat ze weten dat ze op de grond staan. En toch durven ze dat niet te doen. Dus, ja, en dat die extra ervaring, dat al je emoties meedoen... dat levert heel veel toegevoegde waarde voor het leren op.
Ja. Dat programma duurt, Impulsen, duurt 8 jaar. Wanneer ben jij blij... bij die 8 jaar wat is opgeleverd?
Ja, dat het onderwijs zo is ingericht, of het leren zo is ingericht... dat waar zo XR dus toegevoegde waarde heeft... dat het dan ook dat het dan gewoon toegankelijk is. Hè. Dus het zou dan niet nog discussie moeten zijn... waar haal ik dan een bril vandaan? Is er content? Hoe werkt het allemaal? Hè, dat moet gewoon met de druk op de knoppen moet je gewoon daar toegang toe hebben. Hè, misschien inderdaad wel in de hulp ook met van die AI-assistenten waar ik over gesproken heb. Maar goed, we moeten dus dat wel zorgen dat dan dat materiaal en de brillen en dat soort dingen er allemaal zijn. Maar het wel alleen maar daar waar het toegevoegde waarde heeft. Dus dat het voor studenten dus dat er gewoon is en dat de docenten dus ook heel goed snappen... hoe ze dat kunnen inzetten en zich daar ook capabel voelen om dat te doen. De vraag is natuurlijk een beetje hoe ontwikkelt zich dat. Hè? Die brillen heeft straks iedereen gewoon zelf een bril. Hè? En is het dan meer een soort zonnebrilletje dan die enorme dingen die het nu nog zijn? Ja, dat is toch moeilijk te bepalen. En waar denk ik ook nog wel, waar we ook nog wel echt naartoe moeten en hopelijk naartoe gaan, is dat het ook echt veel meer een gezamenlijk iets wordt. Als je een bril met een bril VR doet, is het toch heel vaak een eenzame ervaring. Je doet het alleen. En in het werk zijn we bijna nooit alleen. Je werkt altijd samen met anderen. En daar zijn we nu nog niet zo goed in. Die immersive rooms, die kunnen dat wel steeds beter. Maar ik denk ook dat het ook heel goed is om een soort multiplayer-achtige VR-toepassingen met brillen te gaan ontwikkelen. Die gaan ook vast wel aankomen. En dus dat je dat soort dingen ook heel goed kan gaan doen. Maar het moet waar het toegevoegde waarde heeft. Zeker op de voorbereiding op zo'n beroepspraktijk. Moet dat gewoon water uit de kraan worden.
Ja. En waar zullen jullie de ontwikkeling naartoe gaan? Als je nu Impuls duurt 8 jaar en je vertelt wanneer je heel blij wordt. Maar als je het doortrekt, waar zie je de ontwikkeling naartoe gaan?
Ja, ik vind dat echt wel een lastige. Want de ontwikkelingen, je merkt gewoon dat ik zou ook nog wel een beetje. Het gaat net een beetje van kinderschoenen naar volwassenheid, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. He, dus zo'n Apple Vision Pro bril die is uitgekomen. Je hoort er niet zo heel veel van op dit moment. Maar dat heeft zoveel dingen al in werking gezet. Bij de andere brillen. Dat is bijna niet voor mogelijk te houden wat daar dan gebeurt. En ook nog eens in de combinatie met AI. Want hopelijk gaat AI ons ook helpen om veel sneller en makkelijker die hele kostbare content te gaan maken. En dat je tegen AI zegt we willen graag een ziekenhuissetting. Maak maar een ziekenhuissetting voor ons. Die dan ook realistisch genoeg is om te gebruiken. Maar dat kan misschien over een paar jaar al. Dus om dan nog verder in de toekomst. Vind ik echt wel een hele ingewikkelde. Ik moet zelf zeggen dat ik zelf niet zo geloof in dat we echt het idee van de metaverse, dat we echt allemaal met die bril en dat we daar ook qua communicatie en samenwerking, dat de plek is waar we naartoe gaan. Ik geloof wel heel erg in dat het veel meer de individuele VR-toepassingen, dat we die wel veel meer gaan doen. Maar hopelijk lopen we niet over 10 jaar de hele dag met ons VR-bril door de wereld. Dat lijkt me niet zo.
En als je daarop inzoomt, want daar lopen we natuurlijk ook tegenaan en daar begon je ook een beetje je betoog mee. Hoe zorgen we ervoor eigenlijk gewoon in Nederland dat we de digitale inclusie borgen? Dus dat iedereen daarin mee kan doen in die ontwikkeling. Want we hebben even toekomstbeeld schetsen. We lopen zometeen allemaal met een bril op. Als je kijkt nu wat die nu kost, dan is dus de vraag, kan iedereen daar zometeen? Ja. Die prijs zal uiteindelijk, als er meer komen, de economische werking, vraag en aanbod. Maar hoe borg je nou in dat geweld de digitale inclusie?
Ja, dat is best ingewikkeld. Zeker ook op dit moment. En niet alleen inderdaad in kan iedereen wel een bril veroorloven. Want volgens mij kan je daar als instelling natuurlijk zelf nog heel veel in bijdragen, zorg dat je brillen hebt. Maar ook in zo'n bril, het is echt genoeg mensen die eigenlijk niet goed kunnen zo'n bril op kunnen hebben. Hè, omdat dat ze daar misselijk van worden. Of omdat ze op andere manieren daar gewoon dat echt een hele onprettige ervaring vinden. Dus daar hebben we nu ook al mee te maken. Dus dat betekent dat, dat je bij het al aan het begin, maar voor mij moeten we dat sowieso als we onderwijs ontwikkelen, al altijd eerst kijken van hoe zorgen we dat we iedereen ook hierin meekrijgen. Maar dat is best een uitdaging. Als jij zegt van we gaan die vaardigheid in VR oefenen en mensen kunnen niet mee daarin. Ja, hoe ga je daar mee om? Daar zal je toch een plan B voor moeten, van begin af aan al een plan B mee moeten voor ontwikkelen.
Ja, dat denk ik ook. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom we ook met zo'n immersive room zijn gestart. Is omdat dat een andere, studenten die inderdaad die bril niet op kunnen hebben, vanwege allerlei redenen, die kunnen daar toch ook wel hun vaardigheden ontwikkelen. Ja, ik denk dat de technologie zichzelf, die gaat zich volgens mij steeds meer ontwikkelen richting, wordt steeds mobieler. En ik denk dat dat ook gaat bijdragen dat het makkelijker wordt om over die technologie te beschikken. Maar ik denk dat het ook vanzelfsprekend moet zijn op een gegeven moment dat je bij het servicepunt hier beneden als student een bril kunt lenen. Mee naar huis kunt nemen om in het weekend een bepaalde vaardigheid in te oefenen om hem maandag weer terug te brengen. Dat soort scenario's zie ik ook voor me.
Als ik even terug luister, dan hoor ik heel erg, het zal de leeromgeving veranderen. We moeten hierop samenwerken. Vooral als het over content gaat, want die is nu nog heel erg duur. Ja. Zijn dat de goede kernwoorden uit jullie verhaal?
Ja, het zal de leeromgeving verrijken, aanvullen, verbreden. Dus dat is zeker zo. Ja. Okay.
Dank jullie wel.
Ja, gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom onderwijsinnovatie en technologie en de impact daarvan op het onderwijs? Neem dan contact op met Frits van der Weert of Ria Jacobi voor vragen en suggesties. Zie de contactgegevens in de show notes. En beluister dan ook de andere afleveringen van Data Dialoog.